Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm bracht heil na leed. En dat heil laat God ons nog steeds verkondigen. Zingen we uit Psalm 98, het eerste vers. Doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen we nu uit het boek Openbaring, hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 18. Dus Openbaring 1, vers 9 tot en met 18. En zingen we daarna uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel, u achteraan te kleven. Dus het 25e vers van Psalm 119 na de schriftlezing. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1 de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Tot zover schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. O Heere, wat uw mond heeft toegezegd, dat alleen kan vertroosting, geest en leven schenken. Daar alleen kunnen wij verwachting van hebben. Uw woord, dat meer waard is dan het fijnste goud op aard, het is toch een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. O Heere, schenk ons dat geloof wanneer we verstrikt zitten in de netten van het ongeloof. Dat we zullen uitroepen: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. O, laat dat toch doordringen, Heilige Geest, in de harten. Ook als we u niet kennen. U kunt toch, Heere, door gesloten deuren heen gaan. U bent het toch die harten kunt openen, zodat we de koning zullen zien in zijn schoonheid. En wat met Johannes kunnen zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. En nu mogen wij deze avond opnieuw samen zijn hier rond uw woord. Er zijn er die dat niet hebben, die dat missen. Maar heren, er zijn er ook die het niet missen. Die de gang naar uw huis zo graag zouden maken, maar die dat niet kunnen vanwege ziekte of vanwege ouderdom, noodzakelijke zondagsarbeid, oppasdienst. En er zijn er ook die vanwege vervolging verhinderd zijn. Maar Heere, u bent niet aan een tijd en ook niet aan een plaats gebonden. O, we bidden u, we smeken u, Heere, bezoek ons allen met uw heil. List en geweld bedreigt uw kerk. Satan die schiet zijn vurige pijlen af op uw woord en op hen die begeren te leven naar dat woord. Wilt u uw kinderen staande houden, Heere, in die grote gevaren waarin ze verkeren. Staande houden. En geef dat hun getuigenis anderen nog zal treffen, zodat zij u te voet vallen. Zodat zij u lief gaan krijgen. Overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Bedragen ook de Oekraïners aan u op. Die leven te midden van zoveel leed en geweld. Sta hen bij, Heere, geef nog uitkomst. U bent toch een God die de oren wonderen doet op wonderen horen. O, wij bidden u voor hen, ook die al dit leed veroorzaken. Grijp ze in het hart, zodat ze de wapens neerleggen, capituleren. Bovenal voor u, o hoogste majesteit, koning der koningen, u die het alles regeert. We bidden ook voor de vluchtelingen, hier in ons land, uit diverse landen hier gekomen. Geef wijsheid, geef geduld, geef mogelijkheden om barmhartigheid te bewijzen. Heer, als we moedeloos zijn, vervuld met allerlei zorg en verdriet, moeite en spanningen, wie kan dan beter helpen dan u? U die alle macht hebt in hemel en op aarde, maar ook door de macht van uw liefde met uw vertroosting nabij wil zijn. Heere, u zult toch het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot u gevloden, toch ten redder zijn. Zo bidden wij ook voor de familie Steenbeek. Als vrijdag ze moeten staan bij het geopende graf. Heere, ondersteun en sterk. Geef wat nodig is. We hebben zojuist gezongen. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Ja, Heere, laat dat de vrucht mogen zijn voor de rouwdragende. Maar bovenal ook voor weduwe, de kinderen. Wees met de familie Steenbeek. We bidden voor alle die het moeilijk hebben. O God van alle genade, menigelei genade, allerlei soorten genade, dan weet u wat we nodig hebben. Zie op ons in gunst van boven en denk aan uw kerk ook, wereldwijd. Zegen het werk van zendelingen, van evangelisten, alle die begeren ook om dat woord door te geven, ook in hulpverlening. Wil de bedekking wegnemen van hen in Israël die u niet erkennen als de zaligmaker der wereld. En wees met hen die het wel geleerd hebben. U als Messias te belijden. Heere, geef dat zij ook in de moeite die zij ondervinden uw hulp en uw kracht inroepen, maar ook ondervinden. Geef aan zieken de vrede die alle verstand te boven gaat, ook als het zo lang duurt. dat het hart zal stil zijn tot u. Want uw lijden, Heere, dat is toch bron van alle vertroosting. Zegent de dienst van de offeranden, dat het dienstbaar mag zijn aan de opbouw van uw kerk en tot bijstand van hen die gebrek lijden. Zegen allerlei deputaatschappen en hulpverleningsorganisaties. Zegen het werk dat aan de Theologische Universiteit mag gebeuren. Heere, geef nog dienaren uit uw hand die begeren om uw naam te verhogen en uw eer. Zegen ook het werk van onze handen. Geef, Heere, dat wat we doen en mogen doen, dat we dat in diepe afhankelijkheid van u zullen verrichten. En we moeten het belijden. Aan al onze werken, zelfs aan de allerheiligste werken, kleven zoveel zonden en zoveel gebreken. En daarom, we doen een beroep op dat dierbare bloed van het Lam, dat reinigt van alle zonden. Was en reinig ons, Heere, en geef ons een goed samen zijn hier in uw huis. Zicht op de troon van alle genade. We bidden het om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 118, het 7e en het 8e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dus loof ik hem mijn leven lang. En Gods rechterhand is hoog verheven. De 7 en 8 van Psalm 118. De tekstwoord, gemeente, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Het zijn de versen 17 en 18 uit Openbaring 1. Dus vers 17 en 18, daar luidt Gods woord. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Zingen we na de prediking uit Psalm 48, daarvan het zesde vers. En hij legde zijn rechterhand op mij. Gemeente, wat kan een eenvoudige handdruk of een hand op je schouder veel betekenen? Als je op weg bent bijvoorbeeld naar de operatiekamer. Of als je in grote moeilijkheden verkeert. Als je verdriet hebt. Johannes, de apostel Johannes, hij voelt een hand. En niet zomaar een hand, maar de hand van Christus. En dat had hij nodig ook. Hij was uitgeschakeld. Keizer Domitianus in Rome, die had hem uit zijn gemeente gehaald, Efeze, verbannen naar een eenzaam eilandje in de Egeïsche Zee. Patmos. Op non-actief gezet. Tenminste, dat zou de apostel Johannes toch wel gedacht kunnen hebben. Toen hij daar uit zijn gemeente werd gehaald. En daar terecht kwam, op dat kleine eilandje. Ongeveer zo groot als Vlieland, zeg maar. Ik was op Patmos, zegt hij. Niet met vakantie. Ook niet omdat hij misdaad had begaan en verbannen werd daarom. Nee, vanwege het woord van God staat er en de getuigenis van Jezus Christus. Zo dachten ze zijn mond te stoppen. Nou komen er dan geen vragen bij je op als je door ziekte of door gebreken van de ouderdom meent uitgeschakeld te zijn. Wat heeft mijn leven nou nog voor zin? Wat mag ik nou nog doen? Wat kan ik nog? Maar Johannes die wordt echter in deze weg van hoger hand opnieuw ingeschakeld. Wat zijn Gods wegen wonderlijk. Hij krijgt ander werk. De Bijbel compleet maken. De kanon afsluiten. Daar ziet u wat mensen gedacht, ten kwade gedacht hebben. Dat heeft de Heere ten goede gedacht en gekeerd. Dat is wat. Domitianus, die moet even als destijds, jongens en meisjes, keizer Augustus, weet je wel, uit de kerstgeschiedenis. Domitianus, die moet even als hij, die keizer in Rome, Gods plan dienen. Augustus ook. De wereld moet beschreven worden, wilde hij. En zo kwam die vervulling van die profetie. Bethlehem, uit u zal voortkomen. Nou, dat zie je hier ook. De Heere laat geen mens leven zonder dat het zin heeft. Het leven heeft waarde, ook al denken we misschien dat we uitgeschakeld zijn. Ja, dat zie je niet altijd zo duidelijk zoals Johannes dat te zien krijgt, maar na deze zullen we het verstaan. Verbanningsoorden, ziekbedden, moeilijke wegen. Nee, dat zijn naar onze mening meestal niet de geschiktste tijden en plaatsen van ontmoeting met de Heere tot versterking van onze ziel. Maar de Heere, dat zien we ook hier weer, is aan geen plaats en aan geen tijd gebonden. Zelfs op de kleinste plekjes kan en wil hij ons gebruiken voor zijn grote werk. Het is op zondag. De dag des Heren, zoals die genoemd wordt, de dag van de Heren, de Heer Jezus Christus, de opstandingsdag, daar herinnert deze dag aan. Het is op de dag des Heren dat Johannes op Patmos dan in geestvervoering raakt en dan krijgt hij een visioen. Net als in een droom. Maar hij slaapt niet, hij is wakker. En dan krijgt hij dingen te zien en te horen bij God vandaan. Daar zorgt de Heren voor. Hij maakt dat Johannes niets anders meer ziet dan wat Jezus hem toont. Hij krijgt de toekomst te zien. Hem wordt getoond hoe het gaan zal met de wereld en bovenal met Gods kerk. Hij hoort achter zich een stem. Heel duidelijk klinkt het, als van een bazuin staat er. Een stem. Hoe kan dat? Hij zit toch op een eenzaam eilandje, verbannen. Ja, eenzaam en toch niet alleen. Die stem zegt, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En dan krijgt hij opdracht om wat hij ziet op te schrijven in een boek en dat te sturen naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. En als hij dan omkijkt om te zien naar de stem die tot hem sprak, dan ziet hij zeven gouden kandelaren, voorstelling van de gemeente, heel de kerk, en te midden daarvan iemand staat er die op de Zoon des Mensen leek. Dat is de Heer Jezus Christus. Zo wordt hij genoemd. Wat zal Johannes blij geweest zijn om hem te zien? Nou, vergis u niet. Want er staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Moet Johannes daar nou zo van schrikken? Hij kende hem toch? Wie was er nou zoveel met hem omgegaan, met Jezus, als Johannes? Was hij niet een van de teerst beminde kinderen van God? Ja, maar hoe verschijnt nou Christus daar? Dat staat in de versen 13 tot en met 16. Hij zag hem niet zoals hij hem gezien had in de tijd dat hij hier rond wandelde op aarde in zijn vernedering, terwijl hij zieken genas en liefdevol zondaren ontving en zo. Hij zag hem ook niet zoals hij hem gezien had op de opstandingsmorgen. Maar hij ziet hem als de verhoogde Here, als de verheerlijkte mensenzoon. Als degene die door de Vader verheerlijkt is. Met de heerlijkheid die hij had voordat de wereld er was. En dan staat er dat zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten leken op blinkend koper en ze gloeiden als in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En een tweesnijdend scherp zwaard ging uit zijn mond. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, daar kun je niet inkijken in die zon. Hoe anders was dit dan zoals hij hem gekend had op aarde? En dan beeft Johannes over al zijn leden. Dan gaat hij door de knieën. Zoveel heerlijkheid kan hij niet verdragen. Hij is nog in het lichaam van de zonde. En dan kunnen we de volle luister van de hemel niet verdragen. Zelfs de allerheiligste verrichtingen zijn nog met zonde bevlekt. Dan is er nog maar een klein beginsel in het leven van Gods kinderen toch, van die nieuwe gehoorzaamheid. Een klein beginsel. En zo valt Johannes als dood aan zijn voeten. Letterlijk staat er eigenlijk als een lijk. De Heer Jezus wordt soms alleen maar voorgesteld als een vriend. En zeker, dat zingen we toch ook, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En wat kan je dat bemoedigen als je aangevochten wordt, bestreden wordt, dat je hem zo ziet oprijzen vanuit de schrift, dat hij met de grootste der zondaren te doen wil hebben. Dat hij niemand afwees die in zijn zonde en ellende zich tot hem ter genezing wende. Zo is hij ook, maar zo is hij niet alleen. Hij is ook de heilige. Hij is de rechtvaardige God die de zonde, staat er, haat. En ook tijdens zijn leven waren er die voor die heiligheid oog hadden. Zodat ze slechts de zoom van zijn kleed durfden aan te raken. Of zeiden, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dan zie je hier ook iets van. Johannes die verschrikt. Want wat hebben wij te verwachten als we zo met Christus geconfronteerd worden? Iemand met vuurvlammende ogen die op het diepst van je ziel boren. Ogen die je overal volgen, waar je ook bent en waar je ook heen gaat. En die je observeren. Als je in je doen en laten bezig bent. En dan die gloeiende voeten. Die alles vertreden en verzengen wat in de weg staat. En gemeente, dan waar te zijn om onder die als van koper blinkende voeten vertreden te worden. Die stem die dreunt als een machtige branding tegen die rotsen van Patmos. En dat tweesnijdende scherpe zwaard dat uit zijn mond uitgaat. En dat bedoeld is om te strijden. Tegen Pergamus wordt het immers gezegd. Dan zegt de Heere, bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Oh, wat heb je dan te verwachten voor de toekomst als je de verhoogde Christus zo ziet staan in vol ornaat, in zijn goddelijke strijduitrusting, om te straffen, om te zuiveren. Als je hem zo ziet oprijzen vanuit het woord, want daarin openbaart hij zich toch. Als de apostel Johannes dan als dood neervalt aan zijn voeten, waar moeten wij dan blijven? Wij. We kunnen voor God niet bestaan, zegt dit. Zelfs niet als we in zo'n vurige liefdesverhouding staan met hem als Johannes. Gemeente, kennen we iets van die huiver wanneer je Christus ziet oprijzen vanuit het woord in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. Dat heilig ontzag vanwege die onmetelijke afstand tussen hij, die heilige, die reine, en ik, diep onheilig. Johannes was heel oud. Hij was vergrijsd in de dienst van de Heere. Maar hij zegt hier, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Kan een zondig, nietig mens bij het zien van die heerlijke majesteit staande blijven? Gemeente jongelui, het zijn niet de slechtste momenten wanneer we zo overmand worden door onze eigen onwaardigheid tegenover de heiligheid en de verhevenheid van de verhoogde Heer Jezus Christus. Dan word je leeggemaakt van al die hoge gedachten die je soms van jezelf kan hebben. Maar dan kan de Heer ook vullen vanuit zijn overvloed. Ja, zo te vallen aan de voeten van die grote ambtsdrager, dat is een rijke weldaad in feite. Die bende soldaten daar in Gethsemane, die viel ook. Maar zij vielen van de Heer af, achteren. Maar het is hier een toevallen. Als een smekeling, hij valt voor de Heer neer, eerbied ontzag voor hem, hem te voet vallen. Kijk, en dat is nou het wonderlijke. Terwijl hij daar ligt, dan voelt hij geen vuistslag die hem totaal verbrijzelt. Wat dan? Een hand die op hem wordt gelegd. En hij legde zijn rechterhand op mij. Hij voelt een hand. Vertrouwelijk op zijn schouder wordt hij gelegd. Wat een rijk gebaar. Zo zacht, zo teer. Geen gewone hand, maar de hand van de opgestane en verhoogde Heere. De rechterhand van God. Ja, daar hebben we van gezongen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Maar ook dat andere, hè, houdt door haar kracht Gods volk in stand. De rechterhand van God, dat is in de Bijbel het symbool van zijn kracht, van zijn macht, van zijn liefde en van zijn trouw. Trouw voor zijn volk. En hoe kan de Heere die rechterhand wel eens een poosje van zijn kinderen afhalen? Dat vind je ook in de Bijbel. Daar klaagt Jeremia over, bijvoorbeeld bij de puinhopen van Jeruzalem. Hij heeft zijn rechterhand achterwaarts gekeerd, naar achteren toe getrokken toen de vijand kwam, staat er in Klaagliederen 2, vers 3. En ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 74. Daar hoor je de klacht: waarom trekt u uw hand terug? Uw rechterhand, sterke rechterhand. Ja, dan zullen wij ons voor het aangezicht van de Heere nou moeten onderzoeken. Maar wie in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Dat heeft Johannes ook ervaren. Hij legde zijn rechterhand op mij. Een liefdevol gebaar was dat. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Ik zei het al, wat kan een eenvoudige handdruk of een hand op je schouder veel betekenen. En dan gaat het alleen nog maar om mensenhanden. Johannes voelt Christus' hand. Een doorboorde hand. Bewijs van schuldvergeving. Van de macht van zijn liefde. Oh, wat mag dat een kracht geven. Is dat niet geweldig? De Heere is de mens niet vergeten. De schenker vergat Jozef. Toen hij eenmaal aan het hof was, alles prachtig en mooi, dacht hij niet meer aan die gevangenen daar in die kerker. Nou, je zou je toch kunnen voorstellen dat als Christus verhoogd is tot in de hemel, uit al die ellende hier vandaan, dat hij toch niet meer zou denken aan ons. Aan een mensenkind op deze ellendige aarde. Maar hoe anders is hij? Wat was het David tot troost? Hij zegt in hele moeilijke omstandigheden, ik ben wel ellendig en opdruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij verschijnt aan een zondig mensenkind. En dan legt hij teer zijn rechterhand op hem om op te richten. Om te vertroosten. Zijn rechterhand. O gemeente Johannes, die heeft gezien hoe hij er doden mee opwekte. Dat dochtertje van je Iris opwekte. Die jongeling van Nain, van die baar af. Rechterhand. En nog strekt hij zijn handen uit, ook in deze dienst. Maar heel de dag staat er in de Bijbel. Naar jongens en meisjes, jongeren, ouderen, mensen in de kracht van het leven. Hij breidt zijn handen uit, de ganse dag, zegt de Heer. En wat hebben wij nou met die hand gedaan? Sla hem niet van je af. In de prediking strekt de Heer zijn hand uit op dat u geloven zult. Door mijn handen gingen die spijkers. Dat heb ik voor u, voor jou willen doen. Kom tot mij en je ziel zal leven. Eigenhandig richt hij gebogenen op. Niemand hoeft hem een handje te helpen. U en jij ook niet, met je vroomheid bijvoorbeeld, met je tranen. Al zou je nachten wenen? Nee. Hij heeft het niet nodig om door mensenhanden gediend te worden. En hij legde zijn rechterhand op mij. En hoe bemoedigt de Heere dan? Dan zegt hij, vrees niet. O, telkens weer komt de Heere met die machtige woorden tot de zijne. Of het nou kerst is, of dat het Pasen is, of zoals hier op Patmos. Vrees niet. Nou, waarvoor zou je dan vrezen? Voor de Heere. Want wie zal bestaan? En voor jezelf? Voor mezelf? Jazeker. Omdat wij ons vanuit onszelf niet in de hand kunnen houden. En omdat ons leven een verzondigd leven is. Waar zou je nog meer van moeten vrezen? Voor mensen en machten die je bedreigen. Vrees soms voor het onbekende, voor de toekomst. En de dood. Nou, dan is er maar één manier om het vrezen af te leren. Aan zijn voeten terechtkomen. Hij die het zegt. Vrees niet. Dat hoor je zo vaak in de Bijbel. Iemand heeft het eens geteld. 365 keer staat het er. Voor elke dag dus. Hoort u het goed? Voor elke dag. Waarom zo vaak? Nou, Christus weet wat hij doet. Hij spreekt geen woord te veel. Toen bij die herders niet. Toen bij die vrouwen niet op die opstandingsmorgen. Ons leven kan soms zomaar op zijn kop staan. Let op, de Heere zegt niet, vrees niet Johannes. Denk eens aan die tiende uren. Dat staat toch in je geheugen gegrift, in je hart, wat je toen doorleefd hebt. Die tiende uur, het was omtrent de tiende uur, staat er dan, he, het Johannes Evangelie, dat hij de Heer Jezus ontmoette daar. Vrees niet. Ik schonk je zoveel genade, zoveel liefde. Nee, dat staat er niet. Dat doet de Heer niet. Wat een rijk onderwijs voor hen die de grond van hun hoop en van hun verwachting nog maar steeds in zichzelf trachten te zoeken. En dat ze het nooit vinden. Zeker, het was bemoedigend wat de Heere gaf. En dan mag je aan terugdenken. Met dankbaarheid in je hart zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Maar er is een echter fundament. De Heere zelf. Dat is immers de bron van troost en licht en kracht. Vrees niet. Ik ben. Ego eimi in het Grieks. Ik ben. Heel belangrijke woorden. De eerste en de laatste. Die er altijd was en die er altijd zal zijn. Tot de laatste geslachten, tot de laatste dag. En mijn hand is niet verkort. Een held die verlossen kan. Ik ben. Wij hebben in Christus met God zelf te doen, wil dit ook zeggen. Ik ben de eerste en de laatste. Telkens als je die woorden leest in het Oude Testament, dan geeft de Heere zich daarmee te kennen als de trouwe verbondsgod die instaat voor de verlossing van zijn volk. Om het volk in ballingschap te bemoedigen, sprak de Heere, ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. En ik denk aan Jesaja 48 bijvoorbeeld, waar het volk wordt opgeroepen om te geloven in Gods genaderijke verlossing. Dan zegt hij, hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Het is de borg in zijn trouw. De alfa en de omega zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. In onze taal gezegd zou je zeggen, van A tot Z. Christus is mijn één en al. Hij houdt tot van A tot Z zijn woord. De verlossing is niet aan ons mensen te danken. Het is niet bij mensen, ons mensen begonnen. Ze komt van God. Wat wij doen, dat loopt uit op de dood. Dat houdt geen stand. Wij willen zelf de eerste zijn, toch? En we denken dat we ook de laatste zullen zijn. Onze tijden zijn echter in zijn hand. Maar wat doen wij? Het leven is er vol van vandaag. We nemen het leven in eigen hand. Wij denken dat we het zelf wel kunnen klaren. Maar we zien het toch. Het loopt ons steeds meer uit de hand. Hij moet voor ons de eerste en de laatste zijn. Nee, dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Wij moeten doen wat onze hand vindt om te doen, zeker. En bidden om het goed te mogen doen in afhankelijkheid van de Heer, want zonder Hem kunnen we immers niets doen. Maar als Hij nou voor je de eerste en de laatste geworden is, wat kan ons dan nog deren? En die leef staat er. Dat is het blijde nieuws van Pasen. Nieuws uit de eerste hand. De dood heeft niet het laatste woord. We hebben geen dode God zoals de heidenen in hun afgoden. Ik hoor, ik zie, ik kom, ik spreek. Maar ja, is dat nou juist niet om te schrikken? Dat zagen we toch. Als je geconfronteerd wordt met de levende God. Nee, want kijk, de Heer zegt meer. Wat een troost. Ik ben dood geweest. En dan gaat het niet om het dood geweest zijn van een gewoon mens. Lazarus bijvoorbeeld, zoals we vanmorgen ook noemden even. Dat biedt geen troost. Als je het daarmee moet doen, nou dan is het heel arm. Dit woord komt uit de mond van de verhoogde Christus. Het gaat hier ook niet om een bijna doodervaring. U kent ze wel, die verhalen waarschijnlijk van mensen van wie het hart even heeft stilgestaan. In ieder geval mensen die rakelings langs de dood zijn heen gegaan en ze vertellen dan wat ze meegemaakt hebben. Groot licht gezien. Ze wisten zich omringd van rust en van vrede. Zelfs al waren ze geen christen en al leefden ze niet met de Here. Wat is dat toch? Nou, er zijn allerlei verklaringen gegeven. Bijwerkingen van medicijnen, uitvloeisel van lichamelijk lijden, hallucinaties, noem maar op. Nou, we laten dat nu even rusten. Maar met die verklaringen, gemeente, is niet alles gezegd. Zeker niet. De duivel die probeert de mens in verwarring te brengen met betrekking tot dood en eeuwigheid. Wij moeten hier de dood nemen in al zijn betekenissen, in alle verschrikkingen die erin liggen opgeslagen. Van de lichamelijke dood tot de eeuwige dood. De verschrikkelijke angst van die van God verlatenheid. Hij, Christus, is dood geweest. Daar heeft hij van geweten. Hij is door dat donkere portaal van de dood heen gegaan. En het was geen bijna doodervaring. Oh nee. Dat heeft hij gedaan als borg voor zijn kerk. Zijn sterven was een verzoenend sterven. En daarom klinkt het hier als een overwinningsjubel. Ik ben dood geweest. Hij heeft de dood overwonnen. En daarmee de macht van de duivelen, van de zonde en van de ongerechtigheid. Hij is niet door de dood overwonnen. Nee, hij heeft de dood verslagen. En niet bijna, maar helemaal. En als Johannes hem dan op Patmos ziet, oh, dan valt hij. Ja, hij, Johannes, als dood aan zijn voeten, staat er. Hij was het niet. Omdat ik dood ben geweest, Johannes, daarom hoef jij de eeuwige dood niet in. Daarom word jij niet verpletterd door mijn majesteit en heiligheid. Daarom val jij niet dood aan mijn voeten, maar als dood. Ik leef. Ik ben dood geweest. Voor u, voor jou, heb ik de helse angsten en smarten willen dragen. Mij aan die eerste dood, die scheiding van ziel en lichaam willen onderwerpen, zodat mijn lichaam een lijk werd. Opdat voor u, voor jou de prikkel van de dood, de angel, eruit genomen zou worden. En de dood een doorgang zou zijn naar het eeuwige leven. De Heere troost Johannes, niet met een bijna doodervaring, maar met een echte. En daar moeten we het nou van hebben. Niet van die bijna doodervaringen. En zeker niet van die welke losstaan van het profetische woord dat zeer vast is. Oh, wat een troost. Ik ben dood geweest. En dat zegt de Heer nou tot ieder die voor hem in het stof ligt neergebogen. Oh, wat kan er in je hart soms een mengeling zijn van vurige liefde en vrees voor de Heer. Maar hiermee wil de Heer nou de vrees uitbannen. Ik ben dood geweest. Daarom zal er voor u, voor jou, die mij lief hebt, geen eeuwige dood meer zijn. Vrezen moeten zij die God doodwanen, doodverklaren, van hem niet willen weten. O gemeente, hij is niet in de strijd gebleven. Nee, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Altijd. Duivel, zonde, dood heeft hij overwonnen. En als de levensvorst kan hij nou en wil hij het leven uitdelen aan alle die dat leven buiten zichzelf in hem leren zoeken. Zie, ik ben levend. Dat is het. En daar leeft hij voor. Voor alle die door hem tot God gaan. Om voor hen te bidden, om hen te bemoedigen. Zo mag Johannes opstaan door hem. Hij strekte zijn rechterhand uit. Die rechterhand die Gods volk in stand houdt. Is dat nou niet bemoedigend? Vrees niet. Hij is het leven en hij geeft het leven. Wat een troost voor alle die het dood in eigen bestaan hebben ontdekt. Dood in zonde en misdaden. Van mij geen enkele verwachting meer, Heren. Maar wel van u. zeggen we dat tegen de Heer. Door de kracht van die levendmakende geest. Want hij heeft de levendmakende geest verworven. Vergeet dat niet. Als u of jij moet zeggen, ja, maar ik ben dood. Ik voel er niks van. Ik heb er niets mee. Vlucht tot deze Heer die juist dat ook wil schenken. Zodat de schellen van de ogen vallen. Je gaat zien hoe je er aan toe bent. En wie de Heer is en wil zijn. Oh, wat is dwaasheid om je van hem af te keren. Geen rekening met hem te houden. Kun je zo nou die levende God ontmoeten? Nee, dat kan niet. Als Johannes al als dood aan zijn voeten neervalt, waar zal dan een ongelovige zich verbergen? Die wachters bij Jezus' graf werden ook als dood. Maar weet je wat ze deden? Ze krabbelden weer overeind. En ze liepen bij Jezus vandaan. Johannes valt aan zijn voeten, maar blijft dicht bij hem. Wat een verschil. Ja, misschien zijn we wel even onder de indruk. Maar je krabbelt weer overeind. Je loopt weg. Is dat zo nou in ons leven? Zegen wordt ontvangen in het blijven bij hem. Hij legde zijn rechterhand op mij. Hij leeft. En er is zoveel kracht in zijn bloed. O, zoek hem toch voor het eerst of opnieuw. En leef. En zie, ik ben levend. Zie, zegt de Heer hier. Sluit je ogen er niet voor. Sta je toch niet blind op je onmogelijkheden. Laat je toch niet blind doeken door de vorst der duisternis. En dan klinkt het uit de mond van de verhoorde Christus. Amen. Jezus zweert het. Hebben wij al geleerd om er amen op te zeggen. De Heere zegt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Lees maar na in Ezechiël 33. Wat een troost. Als de dood Christus niet kan overwinnen. Gemeente, dan is ook zijn kerk veilig. Dan mag ze zich geborgen weten in hem. Dat is haar troost en uitzicht. Uitzicht. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En dan staat er dat de Heere zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Wat een bemoediging. Johannes die zag de Satan in die gemeentes rondgaan als een briesende leeuw om alle ware gelovigen te verslinden. Oh, wat moet er toch van terechtkomen van de kerk, ook vandaag. Hij heeft de sleutels. En dan, ja, daar moeten we toch wel even op wijzen, niet van de hel, zoals vertaald wordt. Maar hier wordt niet bedoeld de plaats van de eeuwige verlorenheid, de rampzaligheid. Het woord Hades wat hier staat. Maar dat rijk, er wordt eigenlijk bedoeld het rijk van de dood. Waartoe het graf als het ware de poort vormt. Hoe kunnen we dat weten? Nou, dat moet u vergelijken met Openbaring 20, vers 13 en 14. Daar blijkt ook dat woord Hades, dat daar en hier in onze tekst staat, niet met hel moet worden vertaald, maar met rijk van de dood. Dus de plaats waar de dood heerst. Kanttekenaren die wijzen daar in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, vers 8 ook op. Dan zeggen ze dat ook wel vertaald kan worden graf. Ja, dat is het. Want in Openbaring 20, daar wordt namelijk gezegd dat de dood, en dan staat er ook dat woord hel, Hades, en dat is dan het rijk van de dood, worden geworpen in de poel van vuur. Kijk, als er zou staan of vertaald zou moeten worden dood en hel, dan zou het overbodig zijn, dan is dat dubbel. En dat is niet de bedoeling. Dus hier wordt bedoeld de plaats niet van de rampzaligheid, maar in Openbaring 20, zeg maar, die poel van vuur. Daarmee wordt de hel bedoeld. Christus heeft natuurlijk ook de sleutels van de hel, laten we dat niet vergeten, zeker. Evenals die van de hemel. Maar daarover gaat het dus hier niet. Het gaat hier over die sleutels van het rijk van de dood. En dat is beter om het zo te vertalen dan bijvoorbeeld wat ook wel gebeurt, dodenrijk. Dat moeten we zo niet vertalen. Dat geeft een heel verkeerde associatie met de Griekse mythologie. In de Griekse mythologie wordt het gezien als een soort schimmerrijk, waar alle doden zweven of wat dan ook. Nou, daar heeft het niets mee te maken. De ziel gaat bij het sterven of direct naar de hemel of direct naar de hel. Dus de Heer zegt hier, ik heb de sleutels van het rijk van de dood, dat is het graf, en de dood zelf. Dat Christus daar de sleutels van heeft, dat geeft ook aan dat hij overwonnen heeft. Geen sterveling kan dus ons lichaam doden zonder zijn wil. Maar wat is dit bemoedigend? Ja, zegt u? Bemoedigend? Ja, als we de Heere kennen. Hij is het die de sleutels draagt, de eerste en de laatste, die alles in zijn hand heeft, die alles leidt en bestuurt naar zijn wijs bestel. Op zijn tijd zal ik sterven. En geen minuut te vroeg. En geen minuut te laat. En daar kan ook Satan niets aan veranderen. Daar kan de dood zelf niets aan toe of afdoen. En geen ziekte, geen vervolging, niets. Ik draag de sleutels, zegt Christus. En zolang Christus voor mij een taak hier heeft, blijf ik leven. Johannes, je kunt niet meer preken. Geen nood. Je kunt schrijven. En daarmee het rijk van Satan afbreuk doen. Hij krijgt de opdracht. Schrijf. Schrijf nu op hetgeen u gezien hebt en hetgeen geschieden zal na deze. Vers 19. En u, jij. U kunt niet meer spreken. U kunt kaarten met woorden van eeuwig leven, teksten, toch sturen naar zieken thuis of in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis, in een ziekenhuis. Schrijf. Wees dan de pen van één die vaardig schrijft. Op allerlei wijze weet de Heere ons in zijn dienst te nemen. En als die taak afgelopen is, ontsluit hij de poort van de dood en van het rijk van de dood, het graf. Maar ook daar, oh wat een bemoediging, heeft hij alle heerschappij. Ook daar is mijn vlees niet door hem vergeten, terwijl mijn ziel dan eeuwig al mag loven en prijzen boven hem, die zo onuitsprekelijk heeft lief gehad. O gemeente, donkere wolken hingen in Johannes dagen over de kerk. Brandstapels, schavotten, arena's, gevangenissen. Dat bedreigde allemaal het leven van die christenen. En te midden van die donkere werkelijkheid legt nou de verhoogde Heer zijn rechterhand op Johannes. En dan klinkt het, ik heb de sleutels. Ook daar, bij dood en graf, rijkt de macht van koning Jezus. Ja, het leek dat in Rome over de dood van Gods kinderen werd beslist. Maar de Heere zegt hier, zie nou niet aan wat voor ogen is. Ik bepaal het uur van sterven, maar ook het uur van opstanding. En hij legde zijn rechterhand op mij. Oh, het zal tot eeuwige verschrikking zijn als we voor hem niet willen buigen. Wij zullen geestelijk op diezelfde plaats terecht moeten komen als Johannes, aan Jezus' voeten. En dat kan. Want hij leeft nog. En de macht van zijn liefde is toereikend om de grootste der zondaren te doen buigen. Doe een beroep daarop. Dat is de weg waarin de Heer het wil zegenen. Zoek en gij zult vinden. Er is zoveel kracht in zijn bloed. Zoek hem en leef, staat er. Eens legde de Heer zijn rechterhand op jou, jonge meisje, hier in de kerk of thuis waar je ook bent. Hier bij doopvond of waar je anders gedoopt bent, legde hij zijn rechterhand op je. Door middel van de dienaar van het woord. En hij beloofde, ik wil je door mijn geest alles wat er aan genade in het werk van de Heer Jezus Christus is, je toe-eigenen, je geven, je meedelen. Dat heeft hij beloofd. Hij zegt, ik heb geen lust in je dood. Ben je al bij hem geweest? En u? Om de vervulling van die belofte te zoeken. Heeft het ons al aan hem verbonden, gemeente. Een levende relatie. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is geen angst, maar eerbied. Ontzag voor die grote majesteit, die grote liefde. O, dan ontvang je nieuwe moed en kracht, is het niet waar? Opstandingskracht. In dit leven moeten we een opstanding uit de doden kennen. In dit leven. Opstaan uit het zondegraf. Dat is Gods werk. In de handen van Christus liggen de sleutels. En hij kan uit alle dood en nood verlossen. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee toch? Waren de sleutels in de handen van Satan, die mensenmoordenaar vanaf het begin, nou dan werd er niet één bevrijd. Maar Christus draagt ze. En de woord en geest wil hij schenken wat we nodig hebben om voor hem te kunnen bestaan en leven. Ja, ik weet het, de dood kan Gods kinderen soms nog geducht beangstigen. Maar Christus heeft de sleutels en dat laat hij verkondigen, opdat we niet zouden vrezen. Hij is de eerste en de laatste. Niet de duivel. Al kan hij wel eens met zijn nagemaakte sleutels rammelen. Niet je zonde is het laatste. Niet je nood. Hij. En hij waakt. En op zijn tijd, en het zal spoedig zijn, zal hij dan de sleutels steken in het slot van de dood en van het rijk van de dood, van het graf, om ze te openen. Als hij terugkomt. En de dood en het rijk van de dood zullen dan voor eeuwig met allen die Christus niet hebben liefgehad geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. O, verschrikkelijk toch. En de heiland zegt het nog. Ik ben dood geweest en ik leef. En u hoeft de dood geen angst meer aan te jagen. Want alles, alles is voldaan. Hij zal zijn werk voleindigen. Vrees niet. Ik ben er. En ik heb straks ook het laatste woord. Als ik de poorten van het graf zal ontsluiten. Allen die deze God in het aangezicht van Jezus Christus hebben leren kennen. Leren nodig krijgen als borg en zaligmaker. Die zullen dan met hem tot in alle eeuwigheid leven. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Amen. Laat wij bidden en danken. Heere, u hebt het boven uw wet laten schrijven. Ik ben de Heere, uw God. O, bewaar ons ervoor dat we andere goden zouden dienen. Dat we niet genoeg aan u zouden hebben. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we een God denken te zijn in onze eigen gedachten. dat wij het wel kunnen redden. Dan is het verloren. Nu komt u tot ons. Deze God, een heilrijk God, die ontfermend zijn handen nog uitbreidt en u zegt het, de ganse dag tot een weerstrevig volk om te zaligen. U roept nog, ernstig, welgemeend. En we bidden u, Heren, geef dat we zullen komen. Met smeking en geween, dat we zullen komen met die belijdenis zoals we het zojuist ook gezongen hebben. Deze God is onze God. De enige troost is het immers in leven en sterven. Het eigendom te mogen zijn van u, o Heer Jezus Christus, gekocht met uw dierbaar bloed. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we eigen wegen gaan. Hoe zullen we op die grote zaligheid, als we daar geen acht op slaan, hoe zullen we dan ontvluchten? Kan niet. We bidden nu, geef dat we ernst mee maken. En dat het ons tegelijkertijd ook vertroost en kracht geeft en moed geeft om verder te gaan in dit leven. In dit tranendal. Waarin zoveel op ons afkomt, op onze kinderen afkomt. Waarin zoveel ongerechtigheid heerst. De zuigkracht van de wereld en de Satan is zo groot. Maar Heere, u bent toch groter en sterker dan al dat geweld. O, wil ook hier, in Middelharnis, in onze omgeving en waar we ook wonen en werken, ons tot heil zijn. En dat u er de eer van zult ontvangen. Grote koning, hoor ons gebed en vergeef genadig onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 138, daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En ook dat laatste, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Vierde vers van Psalm 138. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.